Zeg mannen, we hebben vorige keer leuke reacties gehad op onze boardroom biases, onze denkfouten in de bestuurskamer. Dus we gaan gewoon deze week nog eens een nieuw rondje doen.
Kun je de reactie voorlezen?
Iedereen herkende ze ook van anderen, hè?
Ja, zeker.
Ik heb niemand die zei van, oh ja, dat doe ik altijd fout. Het was weer, dat zie ik altijd bij collega's of bij de chef
dat klopt,
of zo.
Ja. Dat klopt. Ook dat zal ongetwijfeld een bias zijn die in de boeken beschreven is. De fundamental attribution error is, wij mannen schijnen daar heel goed in te zijn, is dat we pakken credit voor alles wat goed gaat en we zien al het fouten bij de anderen.
Ja, dat is dan meer de attributiefout doordat bijvoorbeeld in een team een goed idee bedacht wordt en dat één iemand altijd heel goed is in het presenteren van dat idee, waardoor je het idee, waardoor je in je hoofd hebt, degene die het presenteert, daar komen al die goede ideeën vandaan.
Ja.
Dus dan schrijf je dat toe aan die persoon.
Ja.
En dat is heel simpel en heel duidelijk. En dat is een rotsvaste overtuiging. En die wordt er dan ook bijgehaald als het moeilijk wordt. En dan werkt het niet meer, want die verzon die ideeën niet. Die kon het altijd heel goed presenteren.
Ja, klopt.
Ja, en dan schrijf je dat dus aan verkeerde dingen toe. En dat is dan er eentje die vaker voorkomt.
Volgens mij hebben we het vorige keer ook over halo-effect gehad. Want dat is denk ik ook een manifestatie.
Die ligt in het verder verlengde, hè, dan.
Ja.
Dat als iemand goed is in één ding, dat we denken dat hij goed is in van alles.
Ja, absoluut.
Dus als iemand heel goed op tv, op hele jonge leeftijd al mediageniek, politiek kan duiden en kritische vragen kan stellen, dan denken we die vast ook heel goed in mondkapjes kopen.
Ja.
Bijvoorbeeld.
En Johan Cruijff ook als een voorbeeld ervan, die over alles een mening had. Ik heb hem wel eens horen zeggen, hoe we de files oplossen, gewoon iedereen harder laten rijden, dan zijn we ook sneller van de snelweg af. In plaats van dat iedereen hem uitlacht, denk je dan, ja, hij zal hier ook wel verstand van hebben. Bewust
de file eer nemen. Ja, die had de combinatie van het halo-effect en dat die onnavolgbare dingen zijn, waardoor andere mensen, weet je, zo kleren van de keizer. Dat iedereen denkt, ik doe ook maar alsof het intelligent is, want anders denken ze dat ik dom ben.
Ja, maar het zal wel slim zijn, want het komt van Johan Cruijff.
Ja, ja. Ook een fundamentele attributiefout. Ja.
Nou ja, dat en meer in Wat gebeurt er eigenlijk in je hoofd? Onze podcast over de nobele kunst van beïnvloeding, gedragsverandering en de manier waarop dat ons brein beslissingen neemt en keuzes maakt. En vandaag gaan we het hebben over boardroom biases. En we waren er al mee begonnen. Dus misschien eens beginnen met toch wel één waarvan dat Bas Erlings daarnet nog zei aan ons van, ja, dit is toch wel één van mijn favorieten. En het is de hindsight bias. Bas, vertel eens iets meer over de hindsight bias.
De hindsight bias is eigenlijk onze neiging om achteraf terug te kijken en dan niet en dan te beoordelen op de kennis die je achteraf hebt, zeg maar, en niet kunnen voorstellen dat mensen die kennis op het moment zelf niet hadden. Dus je wordt eigenlijk afgerekend op een soort van toen nog onzichtbare kennis, of die er helemaal niet was, maar daar word je achteraf wel op afgerekend. En dat is natuurlijk dat zien we heel vaak overal gebeuren.
Ja.
Dat is ontzettend dodelijk. Maar vooral ook voor de mensen natuurlijk die daardoor in de problemen gekomen zijn, zeg maar, die moeten aftreden of die voor de rechter komen of die eigenlijk afgerekend worden op kennis die ze toen helemaal niet hadden en waarvan we ons dat achteraf niet meer kunnen voorstellen.
Ja, ik denk ook dat deze drie, hè, die hindsight bias, de fundamentele attributiefout en het halo-effect. Vorige week hadden we al een setje van drie die elkaar erg versterken. Deze versterken elkaar ook. Want als je al het gevoel hebt dat iemand iets niet kan of juist wel kan, dan ga je alles wat er daarna gebeurt door dat frame bekijken en dan ga je achteraf beoordelend zeggen, zie je, dat wist we al. Of je gaat alles wat mazzel is, ga je toeschrijven aan iemand achteraf. Terwijl, en dan niet zeggen, ja, maar dat was ook gewoon mazzel. Terwijl als je negatief bent, dan ga je pech toeschrijven aan iemand zijn kunde en kwaliteit of beslissingen. Dus deze spelen ook weer, die kunnen elkaar echt enorm opzwepen en opjutten.
Weten we een concreet voorbeeld? Kunnen we een concreet voorbeeld noemen?
Ik heb zelf het gevoel dat er tijdens corona, als je terugkijkt naar de coronacrisis, veel zijn. Dat we achteraf allemaal dingen raar of stom vinden of zelfs strafbaar vinden met de kennis van achteraf. Ik vind die mondkapjes wordt heel interessant. Nu zeggen we allemaal, hoe kon dat met die prijzen en dat het allemaal zo makkelijk ging.
Ze waren eens gekeurd.
Ja, en hoe is dat allemaal mogelijk? En niemand herinnert zich eigenlijk nog die totale wanhoop die er toen was. Dat er geen mondkapjes waren, mensen doodgingen. En doe maar, pakken wat je pakken kan, doe maar wat. En dan achteraf gaan we er allemaal heel kritisch over zijn. Dus dat zie je in de boardroom. En als je in het gewone leven, vind ik zelf, voetbal Ja. Analisten, fantastisch voorbeeld, die van tevoren een analyse geven. Die komt volledig niet uit. In de pauze gaan ze terugkijken en uitleggen waarom het al lang duidelijk was dat het heel anders werd, zeg maar. En komen ze er ook mee weg met de kennis van dan in de pauze gaan ze terugkijken wat er allemaal gebeurd was. En op basis daarvan maken ze ook weer voorspellingen voor de tweede helft. Ja. Die dan ook niet uitkomt. En dan gaan ze na de pauze aangeven wat er gebeurde in de tweede helft. En waarom dat eigenlijk onvermijdelijk was.
Ja, ja. Ik denk ook als je corona als voorbeeld neemt, een beetje het omgekeerde van het halo effect. Dan heb je een beetje het hoorn-effect, noemen ze dat, geloof ik.
Ja,
maar als je dan bijvoorbeeld Hugo de Jonge neemt en Mark Rutte, dan zie je dat dat zelfs de dingen die waarvan je achteraf kritisch bent, worden dan vaker naar Hugo de Jonge toegeschreven. En als er op zijn dossier iets fout gaat, dan wordt het ook sneller door mensen geschreven als onkunde of hij is te enthousiast geweest, hij ging te hard. Terwijl bij iemand als Mark Rutte eerder wordt gezegd van ja, maar hij heeft het tenminste wel geprobeerd. En ja, hij wist toen ook dat je 50% van de kennis maximaal hebt om 100% van de beslissing moet nemen.
Ja.
Dus daar zie je ook dat die drie elkaar erg op elkaar inspelen. Dat je bij de ene toeschrijft aan ja, de persoon. Ja, dus Hugo de Jong heeft een stomme fout gemaakt. Terwijl ja, 9 van de 10 bepalende factoren in het succes of niet, als je mondkapjes gaat inkopen of wat dan ook gaat doen, helemaal niet aan de bewindspersoon kan liggen, maar aan de minister. Nog los van het feit dat Bruno Bruins de meeste van in die fase nog het meeste heeft moeten beslissen. En omgekeerd, ja, succes heeft ook veel te maken met toeval en geluk. Hè? Dat vind ik het voetbal wat je ook zegt. Nou ja, als je in de laatste minuut van de zure tijd 2 ploegen gaan gelijk op en 1 wint met 1-0... Ja, heeft dat heel veel te maken met pech of geluk, maar dat dwing je dan af, zeggen we dan. Hè?
Ja,
dan
heeft
hij een gouden hand van wisselen of dat soort teksten krijg je dan.
Dan krijg je een hele analyse waarom in de maanden ervoor hier eigenlijk naartoe gebouwd is en het onvermijdelijk was.
Ja.
Ja.
Dat hij net 2 centimeter meer naar links ging, niet tegen de paal, maar net erin ging.
Zeg maar. Iemand maakte in de 96 minuten fout, maar dat ligt aan de trainingsschema's van de trainer die ze niet voorbereidt dat ze dan ook nog fit en scherp moeten zijn. dat gebeurt alleen bij trainers die al de wind tegen hebben.
Ja, en er is nooit iemand die vooraf zegt van ze moeten wat gaan doen aan die trainingsschema's om dit seizoen beter door te komen, want dan het is altijd achteraf.
Ik vind niemand is op dit vlak meer echt een soort echt fenomeen als Valentijn Driessen van de Telegraaf. Die man kan echt hele echt drenkend in verontwaardiging of in het zwelgen is een eigen gelijk op basis van de uitkomst die plaatsvond. Dus als Ajax het even goed doet, dan is het al heel snel toch wel het feit dat John van Schip dit weer goed heeft overgenomen op rit gezet. En dan zijn er weer 2 slechte wedstrijden en dan is het meteen weer helemaal natuurlijk de schuld van die totale onkunde van het bestuur. En die man kan echt fantastisch gewoon zo'n heel diep overtuigende relaas van de feiten brengen op basis van reverse engineering vanuit de uitkomst die op dat moment voor zijn neus ligt.
En daarom is het voor bedrijven en organisaties ook zo gevaarlijk, omdat als er iets gebeurd is, of we weten hoe iets is afgelopen, je hebt we hadden het over voetbal, heb je een uitslag.
Ja.
En je bent wel of niet door, je bent wel of geen kampioen, je hebt een plek op de ranglijst. In je bedrijf heb je salesresultaten of je hebt andere dingen die belangrijk zijn. De klantengroei of afname. Je hebt allerlei cijfers en data en die willen wij verklaren. Dus wat er dan gebeurt is dat we achteraf, er zet zich een narratief. Wij verzinnen een verklaring.
Ja.
We hebben net allemaal iets gezien, we weten allemaal niet precies hoe het zit. Nou, dan kijken we naar bepaalde mensen. Nou, dit kunnen dan de voetbalanalisten zijn of in je bedrijf gewoon de baas. Of een krant die over je bedrijf schrijft. En dan krijg je dus met die hindsight bias, een gebrek aan info, krijg je die attributie die dus fout kan gaan. Maar die blijft daarna wel hangen. Het zal voor altijd zo zijn.
Ja.
En als jij dus de normale paden bewandelt, dan is er een soort voorspelbaarheid in hoe je achteraf beoordeeld zult worden. Want je hebt precies gedaan wat iedere ander ook gedaan zou hebben.
Ja.
En als je ervan afwijkt, dan krijg je steek je je nek echt uit. Want als je dan fouten maakt, dan wordt het aan je andere aanpak toegeschreven en niet aan pech of marktomstandigheden of een handeling van je concurrent. Dus al deze biases, die zijn nog, als je ze bij elkaar neemt, hebben die nog een vernietigender werking in een bedrijf dan alleen foute analyses maken. Namelijk ook het belonen van gedrag dat standaard is, dat nooit vernieuwend is en dat dezelfde fouten herhalen waar we al aan gewend zijn.
Rory Sutherland had er een heel mooi voorbeeld van in, hoe heet zijn boek, Alchemy. Over stel dat je gevraagd wordt door je baas om een vlucht naar New York te boeken. En je denkt van, weet je wat, iedereen boekt altijd op JFK. Maar het probleem is dat je dan altijd muurvast zit van JFK naar de luchthaven. Terwijl Newark in New Jersey is eigenlijk veel slimmer. Het ligt net buiten New York, maar je bent veel sneller vanuit Newark de stad in. Maar het probleem is het van als je JFK boekt zoals iedereen doet en je baas zit vast in de file, ja, dan is het eigenlijk dan is er geen probleem, want je hebt gewoon de standaard gedaan. Maar als je Newark gedaan en in Newark ging er iets verkeerd, je hebt een vertraging gedaan, dan was jij de stomme idioot die iets nieuws geprobeerd hebt en die falikant misgelopen hebt. En zijn punt is inderdaad, is van niemand wordt gestraft om dat te doen wat iedereen doet, maar je wordt wel keihard gestraft als je iets nieuws probeert dat fout gaat.
Dat is een mooie, ja. Ja. Ik moest trouwens bij die hindsight bias ook heel erg denken aan die parlementaire enquêtecommissies. Gaat over Groningen. Corona komt natuurlijk een aan, toeslagenaffaire. En zonder het me enigszins goed te willen praten wat daar gebeurd is. Als je die analyse en dat terugkijken ziet, dan wordt er bijna van uitgegaan alsof je de einduitkomst vanaf het begin al wist. Terwijl het is natuurlijk, Groningen heb ik me wel eens in verdiept, dat... Dan denk je nu aan 12, had toch ingegrepen. Maar ik weet nog zelf dat ik werkte in Den Haag. En dat het ook nog vele jaren duurde voordat ik een beetje doorkreeg wat daar gebeurde. En dat er misschien wel dingen niet goed gingen. Maar mensen worden nu beoordeeld alsof ze, waarom ze na de eerste aardbeving in 12 niet meteen kaart ingegrepen hebben. Zeg maar. Ja. Dat eigenlijk lijkt het wel een soort van gebrek voor ons om ons nog in te kunnen leven in wat we toen voelden.
Zeg maar. Ja. Ja, en hier heb je ook die fundamentele attributie. Bias. We willen ook verklaringen die zijn het meest rond als er iemand bewust iets fout heeft gedaan. Ja. Als er een soort kwade intentie achter zit. Dat is een rond verhaal, dat snappen wij. Iemand was een klootzak, iemand wilde winst, iemand wilde een ander buiten houden. Al die Hollywood scenario's of soaps die we ooit gezien hebben, hebben allemaal een vast patroon. Dus we schrijven het ook vaak toe aan een plan of aan opzet, of in plaats van aan iemand was overspannen, heeft een zin in een stuk niet gelezen. Iemand had nog 800 andere stukken in die map. Praatte te hard op de gang, waardoor een journalist het hoorde in plaats van bewust lekken.
Ja.
En natuurlijk zijn er ook bewuste lekken. Dus er is maar één zo'n voorbeeld nodig om ons weer te voeden in dat die attributie, dat een patroon is dat je altijd toe moet passen, terwijl het niet echt klopt. En ja, als je dan wil kijken van hoe kun je nou jezelf daarvoor behoeden van deze fouten. Dat halo-effect, dat vind ik echt heel moeilijk om daar... je moet lachen, waarom?
Ja, zeker.
Om daar onderuit te komen. Omdat zodra je iemand ziet die iets gaat zeggen, dan heb je al zoveel beelden, ervaringen, patronen. Ik luisterde een podcast gemaakt over Fort Oranje. En natuurlijk Willem Engel is daar de zoon van Kees Engel. En Kees Engel leeft niet meer, maar die Fort Oranje.
Dat is een camping waar die uiteindelijk opgedoekt is. Er heel veel processen, mensen illegaal zaten.
En in die podcast luister ik op een gegeven moment naar iemand die een hele kalme, rustige, wel overwogen analyse geeft. En ik denk, dit klinkt wel als een intelligent persoon. En daarna hoor je in die podcast... Al dus Willem Engel, de zoon van Kees. En denk, als ik zijn hoofd had gezien bij dezezelfde woorden, had dat in mijn geval hoorneffect bij Willem Engel zo mijn brein overgenomen, dat ik eigenlijk al niet meer serieus kon luisteren naar wat hij gezegd zou hebben.
Ja, mooi.
En ik snap nu dus ook veel beter, want ik ken hem alleen als een schreeuwende, tierende, pak me dan op. Bij iedere overlijdensbericht van een veel te jong overleden iemand, dat hij weer een misselijke tweet stuurt, zeker gevaccineerd. Dus zo ken ik die persoon.
Ja.
Maar ik kan me nu ook veel beter voorstellen dat mensen die hem anders kennen, die hem gewoon van filmpjes kennen waarin hij rustig kritische vragen stelt, dat die een heel ander beeld bij deze persoon hebben. Maar dat gebeurt dus toevallig. In onze werkprocessen proberen we vaak dit de weg te nemen door te testen, maar ook door in werksessies mensen met een digitale post-it, zodat je niet precies kunt zien wie wat geschreven heeft. Zodat je de boodschap beoordeelt in plaats van de afzender. Dat je niet denkt, mijn baas zal het wel weten, dus ik geef daar de meeste punten aan. En inderdaad, door gewoon kwantitatief te testen. Want als je niet de afzender erbij zet, dan gaat het echt om de kracht van de boodschap. Dan weet je niet wie het bedacht heeft of wie het zegt. Dus dan gaat het echt puur en alleen om de inhoud van het effect, moet ik zeggen, op het onbewuste van een bepaalde tekst of een bepaald beeld.
Absoluut. En de reden waarom ik moest lachen toen je begon, was van dat ik als Neder-Belg Dat wel een van de mooiste eigenschappen van Nederlanders is, is dat jullie volstrekt niet onder de indruk zijn van autoriteit, in geen enkele context. En waardoor dat je in elk geval deze bias als cultureel iets makkelijker kan overwinnen. Zo van, het zal goed zijn, want de meest autoritaire persoon zegt het. Dat is althans mijn...
Nee, wij Nederlanders denken gewoon dat iedereen een sukkel is.
Ja.
In de praktijk zien we het wel. We hebben het wel eens bij klanten gezien. Exact. Klaas, je hebt die voorbeelden ook van vroeger. Noem je altijd de hippo, hè? Highest paid person in the room heeft altijd gelijk. Dat zit natuurlijk heel dicht bij dat effect. Dat natuurlijk eigenlijk niet zo kan zijn, zeg maar. Alleen gewoon qua kansberekening kan het dan niet. Wij kennen dat natuurlijk ook. En het is heel belangrijk om in de boardroom die eruit te filteren.
Ja, en het te duiden. Nou, mooi. Mooie conclusie. Waar gaan we het volgende week over hebben?
Nou, er zijn wel meer biases. Ja. Of gewoon een keer lekker over identiteitspolitiek of zo.
Kijk, dat misschien dat.
Daar ben je iedere week over. Daar heb jij zo vaak over. Volgens mij wil je daar iets over kwijt worden.
Oh, identiteit, heerlijk. Oké, we doen het.
Tot volgende, mensen.
Joep.